Verdienen jouw medewerkers de beste HR-service? Wij vinden van wel. Numbers combineert payroll met slimme HR-features. Bespaar kosten en geef medewerkers eenvoudig toegang tot verlof, declaraties en loonstroken. Probeer Numbers op nmbrs.nl.
De Perestroikast. Een blik op Oost-Europa.
Welkom bij Perestroik Kort, aflevering 112 van de Perestroikast. Buitengewone tijden vragen om buitengewoon veel duiding. In pak een beet een kwartiertje praten we je bij over één buitengewone situatie die een hoop vragen oproept. We proberen de protesten in Kazachstan te verklaren en stellen ons onder andere de vraag: wie en wat zit hierachter? De klok tikt, de 15 minuten gaan in. Ik ben Floris Akkerman.
Ik ben Geert-Jan Haan.
En dit is BNR Perestroik Kort. Protesten door het hele land, een regering die binnen mum van tijd opstapt, politie en de nationale garde proberen de orde te herstellen, doden en gewonden, het internet ligt eruit. In 2 dagen tijd heeft zich in Kazachstan een situatie ontpopt die met de minuut verandert. Waar voorheen wel eens een protest klonk, in het land zo groot als half Europa wordt nu feller gedemonstreerd dan ooit.
President Tokayev heeft het over, niet over demonstranten, maar over terroristen. Als reactie heeft Kazachstan ook de hulp ingeroepen van de veiligheidsorganisatie CSTO, goed Engels, met leden als Rusland, Wit-Rusland, Armenië en Kirgizië. Russische militairen die hebben daarom voet gezet op Kazachse bodem. Die zijn uit de lucht komen vallen. En we duiken deze perestroik kort in op een aantal vragen. Wie die demonstranten dus zijn, hè? Wat je al zei, Floris, wat hen beweegt. En hoe de machtshebbers in Kazachstan ermee omgaan. En wat betekent de komst van de Russen? Het zijn veel vragen voor een korte tijd.
Ja, het is kort maar krachtig voor onze gast.
En dat is Wouter Jan de Graaf, student internationaal recht en bestuurslid internationaal bij Perspectief, de jongere tak van de ChristenUnie. Maar Floris, we hebben hem vooral uitgenodigd omdat...
Hij zat, Wouter, welkom. Je zat voor je studie internationale betrekkingen tussen 2017 en 2020 in Moskou en Almaty. Reisde door Kazachstan en je volgt het Kazachse nieuws momenteel op de voet. Ik zag je dinsdagavond als een van de eerste. Ik dacht dat ik je als een van de eerste zag twitteren over de protesten daar. Laten we even beginnen, Wouter Jan. Almaty, de commerciële hoofdstad, is het voornaamste toneel van de protesten. Neem ons even mee naar je stad. Op welke door jou bekende plekken wordt er gedemonstreerd? Welke beroemde panden staan daar in zwart door het vuur geblakerd?
Waar zijn ze aan het protesteren? Dat gaat dan om plekken zoals de Aybayweg. Dat is een hele grote bekende weg. Dat is een Nazarbayevweg. Maar ook op het plein van de Republiek, bij het stadhuis of bij de residentie van de voormalige president. Dat zijn eigenlijk een beetje de grote plekken waar gedemonstreerd wordt.
Wie zijn die demonstranten?
Het is heel erg onduidelijk. Wat we tot nu toe hebben gezien zijn twee soorten groepen. Het begon eigenlijk allemaal met best wel vreedzame protesten. Het begon eerst eigenlijk in West-Kazachstan. Dat breidde zich uit door het hele land. En het was allemaal aan het begin heel erg vreedzaam. Maar vooral in Almaty is het eergisteravond omgeslagen. Een hele hoop van die vreedzame demonstranten zijn toen naar huis gegaan. Maar het lijkt dat er toen in de plaats daarvan toch veel gewelddadigere demonstranten zijn gekomen.
Ja, en het is omgeslagen. Nee, precies. En het is omgeslagen op dinsdagavond voor ons. En het is een paar uur later in Kazachstan. Dus elke keer in de nacht van ons, dan gaat daar de vlam in de pan. Over die vlam in de pan gesproken, Wouter Jan. Die protesten die dus eigenlijk door het hele land zijn, wat natuurlijk ook vrij uitzonderlijk is voor zo'n gigantisch land. We hebben gelezen dat LNG, gasprijzen, die gingen omhoog. En dat deed dus dat gasvlammetje in die pan slaan. Maar wat zit er nog meer achter? Want Kazachstan is veel diverser dan veel mensen weten.
Goed om eventjes scherp te hebben dat het om LPG gaat. Dus dat is zeg maar de gas wat je ook in je auto kunt doen.
Oh, niet LNG, pardon.
Niet LNG.
Ja, dan ben ik voor de verkeerde opstand afgereisd.
Moet je naar waar dan toe?
Ja, weet je, er speelt eigenlijk van alles in het land. Maar dat is gewoon heel lang onder de oppervlakte geweest. Wat je ziet is, het is altijd een regime geweest met Er is geen vrijheid van meningsuiting. En in het verleden is ook wel eens geprotesteerd en werd dat keihard neergeslagen. Dus dit weten alle Kazachen, er is eigenlijk geen vrijheid van meningsuiting. Maar er waren wel problemen die niet geadresseerd werden. Zeker ook wat sociaal-economische problemen. Dus bijvoorbeeld een enorme ongelijkheid. Dat zie je al als je naar een stad als Almaty gaat. Je ziet daar echt van die hele dikke zwarte Mercedes Jeeps met geblindeerde ramen. Die rijden zo door de straten. Lak aan alle verkeersregels. Maar ook gewone mensen met een oude Lada die daar rondrijden en die net rond kunnen komen. En dit is dan nog in de stad. Buiten de stad, op het platteland, is de armoede nog veel groter en heeft niet eens iedereen stromend water.
Ja, dus je hebt enorme ongelijkheid. Je hebt natuurlijk ook diverse etniciteiten. Je hebt diverse talen. Je hebt dan ook nog gekoppeld aan die ongelijkheid de aanwezigheid van oligarchen en van clans. De Nazarbayev clan, die ook een heleboel geld heeft weggezet in Europa. Al dat soort dingen, speelt dat allemaal mee in de motivatie van mensen om nu de straat op te gaan?
Ja, zeker. Want onthoud eventjes dat Kazachstan is eigenlijk een enorm rijk land. Er zit heel veel olie en heel veel gas in het land. Alleen het grootste gedeelte van dat geld gaat naar die Nazarbayev-clan, naar die elite. En het grootste gedeelte van de bevolking merkt er gewoon niks van. Dus dat is een enorme frustratie. En tegelijkertijd is er ook een grote hoeveelheid corruptie waar Kazachen gewoon dagelijks mee te maken hebben.
En dan bedoel je corruptie als ze moeten extra betalen voor als ze in het ziekenhuis willen worden behandeld, voor papieren, voor het onderwijs, als je diploma wil halen. Wat merk je van die corruptie zelf?
Ja, gewoon echt in elk aspect van het leven. Ik merkte ook toen ik daar voor mijn exchange heen ging, dat er ook studenten heen gaan. Die maken een toets en na afloop brengen een mooi cadeau voor de docent met het idee van, oh ja, weet je, geef mij even een goed cijfer daar. Mm-hmm. En dat is gewoon heel normaal. En dat heb je in allerlei aspecten van het leven in Kazachstan. Is corruptie gewoon de normale manier van omgaan met elkaar.
Mm-hmm. Ja, wat merkt je van die onvrede? Je hebt gereisd en je vertelt dat je vooraf in het oosten van Kazachstan bent geweest, in Almaty. Waarschijnlijk nog veel meer plekken. Wat merk je al toen in die jaren dat jij er was, 2017, tussen 2017 en 2020. Wat merkte jij toen van die onvrede? Wat zag je daarvan? Wat leefde er onder je vrienden?
Wat ik merkte bij je vrienden is dat het bijvoorbeeld resulteert in een bepaald soort cynisme ook. Van waarvoor zou ik mijn best doen? Het heeft toch geen zin, zeg maar. Mm-hmm. En ook het lacherig doen over Nazarbayev. En heeft hij weer een plan of er wordt weer zijn stad naar hem vernoemd. Weet je. Dat soort zaken, daar wordt men niet eens meer meteen boos over. Daar wordt lacherig over gedaan. Nou, die houding, dat kwam ik heel erg tegen bij mijn vrienden. Maar ja, dat is eigenlijk gewoon een product van boosheid, omdat het gewoon niet goed gaat.
Uh-huh, uh-huh. Ik wil nog één ding van jou weten, Wouter Jan, vanuit het perspectief van de demonstranten, voordat we het wat meer gaan hebben over de machten die erboven staan en die bekritiseerd worden. Want in het geweldige boek Dark Shadows van Joanna Lillis, de correspondente die in Almaty zelf woont en dus niet alles vanuit Moskou en met een Russische bril bekijkt, daarin schrijft ze ook over eerdere protesten. Bijvoorbeeld in Zhanaozen in het westen, waar ook deze opstand eigenlijk is begonnen. En dat was bijvoorbeeld ook exact 10 jaar geleden, toen voor de viering van 20 jaar onafhankelijkheid, nu 30 jaar onafhankelijkheid. En toen ik dat teruglas vanochtend, dat hoofdstuk over die opstanden, toen dacht ik zo enorm aan de onvrede die nu leeft. Maar dan ben ik toch benieuwd, zoals nu de vlammende pan is geslagen, wat is het verschil nou ten opzichte van eerdere protesten? Wat is er nou anders?
Voor een groot gedeelte is het inderdaad hetzelfde. En is het vooral dat het langer heeft geduurd. Ik denk wat ook voor een deel meespeelt, is dat in 2019 is er een nieuw president gekomen, Tokayev. En die kwam aan de macht en die heeft toen ook wel beloofd om met hervormingen te komen. En men dacht ook van, nou, het is eindelijk een nieuwe president, gaat er wat veranderen? En de afgelopen jaren hebben we gewoon gezien, en ook de Kazachen zelf, ja, er verandert gewoon niks. Dus het is gewoon ook een extra teleurstelling die daar bovenop komt. Men zat al jaren te wachten op Nazarbayev gaat weg. Wie komt er dan? En komt er dan eindelijk verandering? En dat blijkt dan gewoon niet zo te zijn.
Ja, wat meestal... ga door.
Ja, dat is wat ik merk bij vrienden. Gewoon die extra teleurstelling in Tokayev.
Ja, ook het feit dat Nazarbayev niet definitief van het podium is vertrokken, toch? Hij nam door het stokje, presidentsstokje wel over aan Tokayev, maar hij heeft zichzelf benoemd tot leider van het leven.
Voorzitter van de Veiligheidsraad.
Ja, dus het beeld bleef nog steeds dat Nazarbayev aan het touwtje trok.
En zijn dochter, en zijn neef, en de hele clan.
Ja. Ja, nee, precies. Klopt.
En jij zei ook, je hebt die beelden gezien van die protesten, vertelde je me. En toen werd er vooral geroepen weg met Nazarbayev, toch? Als ik goed heb begrepen.
Ja, ze riepen Shalket. En dat betekent weg met de oude man. Uh-huh. Nazarbayev is 81 en is eigenlijk ook volgens onbevestigde berichten allemaal wel. Maar ook een zieke man. Uh-huh. Maar hij trekt achter de schermen aan de touwtjes.
Ja, ja. Is er iemand binnen die het stokje van Tokayev en Nazarbayev kan overnemen? Aan oppositionele kant of aan binnen de regering? Is iemand een kracht, iemand die daar klaar voor staat? Stel in het geval dat ze vertrekken.
Nou ja, dus de Kazachse overheid is altijd heel succesvol geweest om de oppositie uit elkaar te spelen. En er is eigenlijk één echt hele bekende naam, oppositie. Politicus die in ballingschap zit, en dat is Abjazov. Die zou dat heel graag willen. Alleen dat is ook niet alsof het dan meteen beter wordt.
Nee.
Wordt ook al verdacht van allerlei corruptieschandalen en dat soort zaken.
Mm-hmm.
Maar verder dan dat heb ik geen andere namen gehoord.
Nee, nou, Abjazov, om jullie daar nog een extra beeld van te geven, of met name voor de luisteraar, die wordt eigenlijk sinds jaar en dag gekoppeld aan allerlei protesten, die er dus al heel lang zijn. Als voormalig minister van Energie ook. En in eerste instantie had hij ontkend dat hij er wat mee te maken had. Maar nu is hij dat toch eigenlijk op een soort geuze manier gaan omarmen. Maar precies wat Wouter Jan zegt. Sla de onderzoeken er maar op na. De New York Times schrijft er ook over. Omdat hij ook...
Als die het zegt?
Nee, wat ik meer wil zeggen, die corruptiezaken. Niet duidelijk je belastingaangiftes doen en alles van het buitenlandse geld wegzetten. Ja, ook hij heeft er een handje van. En dat is nou eenmaal zo. Zat ik nog over na te denken. Hoe wil je aan de macht komen in zo'n land zonder zelf vuile handen te maken? Maar ja...
Je wordt daar niet zomaar rijk. Je wordt er niet zomaar machtig. Daar moet je...
Maar blijkbaar is de keuze niet reuze.
Nee. Wil je nog wat toevoegen, Geert-Jan?
Nee, ik denk dat het wel goed is om nu even te kijken naar dat Rusland heeft gezegd, we komen de infrastructuur in Kazachstan beschermen.
Ja.
Toch Wouter-Jan, want die straatstenen die worden eruit gehaald.
Oh, ja, die op de wegen bedoel je?
Ja, dan hebben ze dat gezegd. En waarmee ze eigenlijk natuurlijk aangeven van ja, we komen een oogje in het cel houden. En als het moet komen we misschien wel ingrijpen op een Wit-Russische manier. Ja, ik weet niet, Floris, is dat een interessant moment en een interessant...
Ja, nee, kijk, werd ook gezegd dat het om tijdelijke aanwezigheid gaat. Dat is natuurlijk de vraag, hoe lang gaat die tijdelijkheid duren? Het is... Interessant of pikant dat aan de vooravond van allerlei internationale overleggen over Oekraïne tussen Rusland, de VS en de NAVO dit gebeurt. En de Komsomolskaya Pravda, zeg maar de Russische Telegraaf, die ziet al een verband, en andere politici ook, die zien al een verband met de kleurenrevolutie, met de kleurenrevolutie die je eerder had in Georgië en Oekraïne, waar dan weer het Westen achter zou zitten. En dan juist op dit moment, dan moet Rusland zijn aandacht verschuiven van Oekraïne naar Kazachstan. En ja, dan zit daar toch een gesprekspartner zometeen op wereldniveau aan tafel, die misschien wel met zijn gedachten ergens anders is in Kazachstan in plaats van Oekraïne. Dus dan heb spreek je toch over een hele andere verhouding dat Rusland daar zijn volle aandacht heeft op Oekraïne. Daarbij vraag me af hoor, hoe Rusland heeft eigenlijk zijn handen vol zo langzamerhand aan buitenlandse avonturen. Ze zitten in Syrië, maar waar zit de Russische leger verder nog? In Moldavië, Oekraïne, Wit-Rusland, Armenië zitten ze ook weer sinds vorig jaar.
Het leek ook een wat onverwacht avontuur.
Ja, maar toch, ze kunnen blijkbaar toch niet nee zeggen. Kazachstan zitten ze nu ook, zijn ze aanwezig. Dus het breidt zich uit, die Russische troepenmacht. En ik vraag me af of je, als je al je Russische legereenheden, al je Russische soldaten bij de grens met Oekraïne hebt, ja, of je dan je aandacht wel goed kan spreiden en of je je leger wel goed kan verdelen. Stel, je wil Oekraïne binnenvallen.
Ja. Mag ik nog één vraag aan Wouter-Jan stellen? Tuurlijk. Naast deze fantastische analyse van jou.
Nou,
waarvoor dank. Zeg Wouter-Jan, er zijn best wel wat Nederlanders die geïnteresseerd zijn in die ontwikkelingen nu in Kazachstan. Daarom hebben we ook deze perestrooi kort even opgetuigd. Maar wie moet je nou volgen? Wie of wat volg jij? Qua nieuwsbronnen, wat is betrouwbaar? We krijgen natuurlijk weinig door.
Ja, het is lastig hoor. Ik probeer vooral in contact te staan met vrienden. Alleen dat is lastig omdat het internet steeds afgesloten wordt. En wat ik zelf dus ook, waar ik veel gebruik van maak, zijn Telegram kanalen. En dan probeer ik gewoon, ik heb echt een stuk of 10, misschien wel 20 inmiddels. En zodra het een beetje overeenkomt, denk ik, oké, hier zit de kern van waarheid in. En soms zijn dat staatskanalen, maar dan weet je dat van tevoren. En zo probeer je het een beetje uit te zoeken van, oké, wat heeft een kern van waarheid en wat niet.
Ja, nog even terug naar die Russische aanwezigheid. Hoe kijken Kazachen naar Rusland? Ik kan me herinneren, Oekraïne, daar moeten ze weinig van hebben van de Russen. Althans, als je het Oost-Oekraïne even buiten beschouwing laat. Armenië, zijn ze ook niet enthousiast dat de Russen daar voet hebben gezet. Hoe zien de Kazachen de Russen eigenlijk? Ik snap wel dat de Kazach meer van alles wat is en de Russen ook van meer van alles wat. Je niet over een kamp kan scheren, maar hoe zien jouw vrienden, hoe kijken die naar Rusland?
Nou, het is niet dat ze een hekel hebben aan Rusland of iets dergelijks. Maar wat ze wel belangrijk vinden is dat ze een eigen volk zijn. Dan hebben we het dus echt over de etnische Kazachen. Je hebt ook etnisch Russen die in Kazachstan wonen. Dat is een minderheid, maar toch wel een aanzienlijke minderheid. Die kijken er wel weer iets anders naar. Maar de Kazachen, de etnisch Kazachen, die vinden het belangrijk om een goede relatie te onderhouden met Rusland. Maar wel onafhankelijk. Uh-huh. Dus niet aan de leiband van Rusland.
Ja, en zo hebben ze
ook. Dat is ook wat ze hebben gedaan. Hè? Dat verhaal van ze zijn altijd overheerst geweest in de Sovjet-Unie. Ze zijn onder druk geweest. Waar werden de gevangenen naartoe gestuurd? Dat was in gebieden in Rusland. En waar werden de kernproeven gedaan in de Sovjet-Unie? Dat was in Kazachstan.
Mm-hmm, yeah.
Dus Kazachstan is ook altijd, is ook nooit als vol aangezien door de Russen. En dat weten de Kazachen.
Mm-hmm. Oké. Okay. Jan, nog een slotstuk. Ik zie je druk het wereldwijde web bestuderen nog.
Nou, we gaan weer de nacht in. We nemen dit op rond 4 uur op donderdagmiddag. En ja, je krijgt weer beelden te zien en je hoort weer geluiden van dat er geschoten wordt op straat. En het is zo moeilijk om erachter te komen hoeveel slachtoffers er zijn. Ook onder de bevolking, natuurlijk ook onder de kant van de politie en het leger. Dus we wachten af, maar met die nacht in aantocht vrees ik toch weer het ergste voor de mensen.
Ja, ik had een ouderwets gevoel. Eerst kijken wat je 's ochtends als je wakker wordt op je telefoon, kijken of er nog nieuws is uit Kazachstan.
Je kijkt er wel iets te trots bij.
Nee, dat is gewoon.
Was ik erg?
Dat ontken ik niet.
Oké, gaat die opstand lukken, ja of nee?
Geen idee.
Nee, toch? Nee, gaat die lukken? Nee.
Wouter Jan, wat denk jij?
Ik ben ook sceptisch.
Ja.
Okay.
Ik gun ze het beste, maar ik ben sceptisch.
Want?
Er wordt gewoon keihard opgetreden. En ik zie ook al in verschillende steden dat de protesten toch minder aan het worden zijn.
En ik hoor van mensen daar dat het niet als een revolutie voelt. Het voelt nog niet als de omwenteling. Misschien komt dat moment nog, maar zo voelt het nog niet door de mensen.
Ja, want ze hebben misschien toch meer nodig. Media die aan hun kant staan.
Elite
die meer verdeeld is.
En wat Lukashenko in eerste instantie niet goed deed. Nu wordt alle media geblokkeerd. Ja. Voor zover dat kan. De oppositie is natuurlijk niet georganiseerd. Want die is heel anders met hele andere motieven ook.
Vluchten uit buitenland worden stilgezet, heb ik begrepen. Dus ja. Je krijgt ook geen buitenlandse journalisten misschien het land in. Dus ze hebben geleerd waarschijnlijk van Wit-Rusland.
Het klinkt heel cynisch om zo af te sluiten. Ja. Maar het is denk ik wel zo.
Ja. Dus, bedankt Wouter Jan, de Graaf. Vriend van Kazachstan en Kazachstan-kenner.
Jullie bedankt.
Hoe zeg je tot ziens in het Kazachs?
Oef, ja, maar ik heb dus nooit Kazachs geleerd. Ik vond dat zo'n moeilijke taal.
Ja, nou, ze stappen ook over op het. Zijn af van het Cyrillisch, hè? Ze gaan naar de Turkse variant, geloof ik. Of gewoon Latijn.
Ja.
Nederlands.
Had je al gezien dat Simonjan. Dat als de Russen nu naar Kazachstan gaan, dat de Kazachen dus het Cyrillisch weer gaan behouden.
Ah,
kijk.
Pakken we nog op de valreep even mee.
Russische invloed gesproken.
Ik had het nog niet gezien.
Ja.
Verdienen jouw medewerkers de beste HR-service? Wij vinden van wel. Numbers combineert payroll met slimme HR-features. Bespaar kosten en geef medewerkers eenvoudig toegang tot verlof, declaraties en loonstroken. Probeer Numbers op nmbrs.nl.